Gemeente, vanmorgen om 10:15 is broeder Gijsbertus van der Laan overleden, 79 jaar oud. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het derde en het vijfde vers van Psalm 39. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Wij lezen samen het woord van de Heere zoals we dat beschreven vinden in het evangelie naar Matteüs, het vijfde hoofdstuk. En we lezen samen de verse 1 tot en met 16. Matteüs 5, de verse 1 tot en met 16. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van de eerste psalm. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop de berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Laten wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen bidden. Tot u zien wij op, Heere, nu wij ook vanavond weer in uw huis bij elkaar zijn. En we bidden tot u, Heer, als we tot uw troon naderen, dat gij ons ook nu wilt gedenken. Ons die nog in het land der levenden zijn. Ons die gespaard zijn tot op dit ogenblik toe. Toen we vanmorgen met elkaar in uw huis waren, konden we nog bidden voor onze broeder van der Laan, die weliswaar op zijn uiterste lag, maar hij was nog met ons aan deze kant van de eeuwigheid. Nu hebt u vandaag zijn leven weggenomen. En hij moest, net zoals zoveel anderen reeds voor hem, de weg van alle vlees, de weg van de ganse aarde gaan. En er is heel wat mee gezegd, heren, want dat is nu het lot van elk mens. De weg van de ganse aarde, dat is dat we allemaal een keer uit dit leven zullen worden weggehaald door de onverbiddelijke dood. Wat we er ook tegen doen, hoe we ook proberen aan het leven vast te houden, hoe sterk onze wil om te leven misschien ook is, wat er aan mogelijkheden gezocht en gebruikt worden om levenstijd te verlengen, wat er aan medicijnen geslikt wordt om op die manier de kwaal waaraan we lijden te bestrijden en uitstel te geven. Een keer moeten we allemaal het hoofd buigen. Een keer is het moment van het loslaten daar. Dat was vanmorgen voor hem zo. Na een lange worsteling, na een moeilijk ziekbed, na veel strijd, na veel benauwdheid, na veel pijn, na veel lijden, was het voor hem ook voorbij. Heren, we denken aan degenen die achterblijven. De rouwdragenden, die er al zo dichtbij gestaan hebben en die het al hebben zien aankomen. En die de gedachte dat het voorbij zou gaan al zo lange tijd bij zich hebben gehad. We denken aan hen, heren, en we bidden van hen dat gij hen uw ondersteuning wilt geven. Niet alleen aan de kinderen en aan de kleinkinderen en aan degenen die er heel dichtbij stonden, maar ook aan de toch wat bredere familiekring waarin gij in de afgelopen tijd nogal eens een keer ook door de dood gesproken hebt. Morgen moet in die familiekring ook alweer één worden uitgedragen. Heren, en ook dat sterven stelt voor de ernst van de dood. Terwijl dat sterven ook bovendien nog een hoop moeilijke vragen oproept. En er zijn meer, heren, situaties geweest waarin ze in die familiekring naar het kerkhof moesten. Korter geleden, en eigenlijk ook nog niet eens zo heel lang geleden, moest ook de vrouw van broeder van der Laan begraven worden. En intussen zijn er ook nog anderen heen gegaan. Zo wordt in die familiekring wel heel bijzonder waarheid dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat en dat de rouwklagers in de straten omgaan. Geeft u in al die dingen niet alleen maar uw ondersteuning en uw kracht en uw genade en uw vertroosting, maar laat het ook tot vrucht en tot nut en tot zegen mogen zijn, want heren, dat kunt u toch bewerken. Als wij verliezen lijden, dat u dat dan omzet in winst. Als wij er minder van worden en als wij rouw klagen, dat gij dan toch door uw goddelijke genade levens verandert en harten vernieuwt en de roepstem doet doordringen tot in het hart en de werkelijkheid ons op de ziel bindt en ons de rust opzegt en geen rust ons meer gunt voordat we het weten dat we geborgen zijn. Heren, we denken aan onze broeder terug. Een trouwe kerkganger, iemand die altijd onder het woord was, bij welke gelegenheid dat ook te beluisteren viel. Iemand die bij die dingen ook helemaal beleefde en die bij het werkend leven van de gemeente ook helemaal betrokken was. En die zeker ook in de laatste tijd van zijn leven heel wat geworsteld heeft met die allerpersoonlijkste vragen. Heere, u kent al degenen die de uwen zijn. Laat uw genade ons ook leren stil zijn als gij geen gelegenheid gaf voor de getuigenis, waardoor dat dan ook kwam. Dan zullen wij niet gaan zitten zoeken. Dan moeten wij rust vinden in het feit dat de Bijbel het zegt, dat uw eigen woord het ons zegt. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Heere, geef dat dat ook de rust, het rustpunt voor de kinderen mag wezen. Dat ze zo hun vader in uw hand mogen achterlaten. En dat ze het zo bij u kwijt kunnen. En dat ze zo achter u aankomen. En dat ze ook voor zichzelf die winst mogen boeken die er in zulke omstandigheden te ontvangen is. En zo hebben wij vandaag op deze zondag ook daarin al een tweede preek gehoord. Behalve de verkondiging van uw woord kwam op deze wijze ook de boodschap, en dat is ook een boodschap uit uw woord en die vinden we terug in de schrift, kwam ook de boodschap van onze vergankelijkheid en onze sterfelijkheid tot ons. En dan gaan we vanavond naar nog een woord van u luisteren. Een woord waarin het over zaligheid gaat. Een woord waarin gij spreekt over datgene wat gij nu doet in deze wereld die ten dode toe wankelt. En te midden van mensen die allemaal ten dode toe zijn opgeschreven. Wat gij geeft aan mensen die alles verzondigd hebben. Wat gij werkt in het leven van onwaardigen en ellendigen. U maakt zalig. U maakt echt gelukkig. Heren, als dat woord tot ons komt, als die boodschap ons verkondigd mag worden, laat daar dan ook plaats voor zijn. We hebben het vaak zo druk. Ook al hebben we het nergens druk mee, dan denken we nog dat we druk zijn. En we maken ons ook zo druk. En we praten soms zoveel. En we luisteren zo weinig. En zeker luisteren we zo moeilijk naar uw stem. En toch gaat het erom, Heren, dat u aan het woord komt. Dat u, Heer Jezus, degene die de bergreden en de zaligsprekingen gesproken hebt, ook in ons leven aan het woord komt. En dat we het verstaan wat u te zeggen hebt. En dat we er niet onmiddellijk weer overheen gaan praten. En met onze eigen dingen die naar onze gedachten eigenlijk belangrijker zijn, druk zijn en anderen bezighouden. Heere, geef dat uw woord vrucht mag dragen en kracht mag doen. En zegen mag brengen. En wilt u door uw Heilige Geest. En als hij werkt, werkt hij toch ook onwederstandelijk. Werkt hij krachtig, werkt hij wederbarend, werkt hij vernieuwend. Wil door uw Heilige Geest in het midden van ons als gemeente werkzaam zijn. Zegenend wij ons hier in dit kerkgebouw en anderen die met ons meeluisteren. En laat het daar dan ook nog niet bij blijven, Heren. Maar wilt gij ook geven dat de verkondiging van uw evangelie op deze dag ongehinderd voortgang mag hebben, allerwege en overal waar genochter de gelegenheid voor schenkt. En mag dat woord van u kracht doen. Mag het zijn vrije loop hebben. Wilt u de duivel verhinderen er afbreuk aan te doen. En wilt u het rijk van de boze verbreken en zijn listen verijdelen. Hij is altijd weer degene die erop uit is om uw woord krachteloos te maken en mensen tot ongeloof te dwingen. En in hun ongeloof en hun onbekeerlijkheid te laten volharden. Hij is het ook die uw volk en kinderen van de waarachtige troost zoekt te beroven. En die twijfel zaait in de harten en die daar ook zo vaak nog resultaat bij kan boeken. Heere, leg hem aan banden, verijdel zijn listen en geef dat uw Heilige Geest zo regeren mag en zo in onze gedachten en in onze harten toon aan mag geven, dat wij door die Geest onder beslag van uw woord mogen komen en blijven en dat het ons tot een eeuwige zegen zal zijn. En schenk dat alom in deze wereld, opdat uw naam groot gemaakt wordt, Heere. Want dat is toch het werk waarin gij uzelf verheerlijkt. Zondaren zalig maken, Satan zijn onderdanen ontroven, Christus loon op zijn arbeid geven, uw hemel die leeg geraakt is weer bevolken en mensen terugbrengen tot de verzoende gemeenschap met God. Heere, dat is het toch wat gij op u genomen hebt en waarin gij uzelf namaakt en glorie ontvangt. Heere, laat dat werk dan inderdaad voortgang mogen hebben en laat het gezien worden, ook in onze dagen. En stopt u de mond van de tegensprekers en wil de valse profeten het zwijgen opleggen. En wilt gij hen die uw woord verdraaien, de vrijmoedigheid ontnemen om dat nog langer te doen. En laat zo de kracht van uw goddelijk getuigenis manifest worden, gevoeld en erkend worden in uw kerk en ook in de wereld. Heere, verzoen onze zonden en vergeef wat wij hebben misdaan. Was en reinig ons van alle kwaad, ook van onze verborgen zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 119e psalm het eerste en het 19e vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en wend mijn oog van de ijdelheden af. 1 en 19 van 119. En u krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de diaconie. Thank you. ons kerkblad aangekondigd. Nadat wij met elkaar een aantal maanden zelfs nagedacht hebben over wat ik noemde de leer der genade, zoals we die in de schrift allereerst vinden en zoals we die ook in de belijdenis, met name in de Dordtse leerregels, terugvonden, dat ik, nadat we met elkaar over deze leer der genade hebben nagedacht, met u ook zou gaan luisteren naar de boodschap van het woord van God, als dat ons vertelt wie dan de mensen zijn aan wie de Heere die genade bewijst en wat die bewezen genade in hun leven uitwerkt. En daartoe slaan we met elkaar op, beginnend vanavond en als God het ons geeft ook op de komende zondagavonden, het vijfde hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Het begin van de bergrede, die de hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Matteüs-evangelie beslaat. En dan is het begin van die bergrede dat gedeelte wat ons onder ons bekend staat als de zaligsprekingen. We lezen vanavond het eerste gedeelte van dit schriftwoord. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende, zalig. En daar zullen we het dan bij laten voor vanavond. Als een soort inleiding dus op de zalig sprekingen. Onder welke omstandigheden heeft de Heere dat gezegd? Daar is ook aandacht aan te geven, want er staat in het woord van God geen woord te veel. En alles wat er staat, dat heeft onze aandacht nodig, dat verdient onze aandacht. Om dan met name vanavond ons ook te concentreren op dat woord zalig. Wat bedoelt de Heere daar dan mee? Wat is het? Zaligheid. Het is dus uit een van de belangrijkste preken, zo zou je kunnen zeggen, een van de langste preken die de Heere Jezus hier tijdens zijn rondwandeling op aarde gehouden heeft. En daarin tekent hij wat het ware christenleven is. Daarin tekent hij ook tegelijkertijd wat de vervulling van de wet is. En het ware christenleven is een leven in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen, aan Gods rechten. Hoe dient het leven van een christen, van een nieuw geboren mensenkind nu te zijn? Waar wordt dat door gekregen? Kenmerkt. En wie zijn dat dan? Van wie gezegd kan worden dat ze het zout der aarde zijn, want zo spreekt de Heere ze aan. Wie zijn dat van wie de Heere zelf zegt dat ze het licht der wereld zijn? Jezus heeft deze prediking gehouden vrijwel aan het begin van zijn openbare optreden. Het wordt ons in het Matteüs-evangelie dan ook vrijwel in het begin van dat evangelie al verteld. Hij heeft al een kring van discipelen om zich heen vergaderd. Mensen die door hem geroepen zijn, mensen die in hem hebben leren geloven. Maar voor het overige zijn de mensen die bij die bergrede aanwezig waren, voor het grootste deel de scharen. Dat vindt u ook in het woord van onze tekst terug, Jezus, de scharen ziende. En wat verstaan we dan onder de scharen? Wat bedoelt Matteüs met die aanduiding? Wel nu, dan kunnen we zeggen dat is een gemengd gezelschap geweest. Daar zat van alles en nog wat tussen. Daar zaten farizeeërs tussen, die niet met de beste bedoelingen kwamen, maar die er al heel snel op uit waren om Jezus in zijn rede te vangen, omdat ze toch wel begonnen te begrijpen dat wat hij aan boodschap bracht niet alleen maar strijdig was met wat zij verkondigden, maar, niet alleen, maar ook nog veel verder ging en eigenlijk hun boodschap ondermijnde en in feite ook afkeurde. Er waren onder die scharen ook mensen die welwillend waren, maar meer niet dan welwillend, die belangstellend waren, die uit belangstelling kwamen luisteren. En die ja, een stuk nieuwsgierigheid meebrachten. Kunt u dat begrijpen? Ze hadden van Jezus een aantal wonderen al gezien. En ze hadden al een aantal dingen van hem gehoord. En vooral de wonderen die hij deed, dat moet toch wel erg tot hen gesproken hebben. Dat heeft hun nieuwsgierigheid, of als je een wat minder, een wat neutraler woord wil, dat heeft hun belangstelling toch wel geprikkeld. Als je dat ziet gebeuren, dat er zieken tot hem gebracht worden en dat hij ze geneest. Dat er melaatsen tot hem gebracht worden en iedereen is een beetje benauwd en die blijft bij die melaatsen liefst maar een beetje uit de buurt. Want de wet zei dat je een melaatsen niet aan moest raken of je werd er zelf ook levitisch onrein door. Maar Jezus aarzelde niet en hij raakte die melaatsen wel aan. En wat de wet hem dan zei, van hem zei, dat nam hij er maar op de koop toe bij. Omdat hij zijn barmhartigheid met die ellendigen wilde bewijzen. En de mensen, ze werden genezen. Op een wonderbaarlijke manier raakten ze hun kwaal kwijt. Ja, wie daar een keer getuige van geweest is, die is daar vol van. En ik kan begrijpen dat die mensen, als ze er de gelegenheid voor hadden en als hun werk en hun positie en dat toeliet, dat ze bij Jezus bleven om er meer van te zien. En later ook, als ze dan nog een keer allemaal deel hebben aan het wonder dat hij verricht als hij de broden vermenigvuldigt, dan kan ik me indenken dat je bij zo'n wonderdoenend profeet wel eens een poosje langer wilt blijven om er meer van te zien en er meer getuige van te zijn. Maar dat is nog geen heilbegeerte natuurlijk. Mensen die om die redenen bij de scharen hoorden en bij Jezus bleven, die hadden eigenlijk toch maar een aantal vrij lage motieven. Er zullen er ook bij geweest zijn onder die scharen die met hogere motieven gekomen zijn. En die niet alleen maar kwamen om de tekenen te zien, maar ook om zijn woorden te horen en onderwezen te worden. Maar hoe het ook is, Jezus zag de scharen. En daar staat op een andere plaats, als hij de scharen zag, werd hij innerlijk met ontferming over hem bewogen. Jezus kan de dingen niet zomaar aanzien. In onverschilligheid de dingen, de mensen om zich heen zien. Jezus weet wat er gaande is. Jezus weet wat mensen meer dan iets anders nodig hebben. Jezus weet die scharen, dat zijn schapen die geen herder hebben. Ze hebben wel geestelijke leidslieden, maar daar hebben ze niks aan. Dat zijn geen echte herders. Die brengen ook niet het echte woord. Die wijzen ook niet de echte weg. Wat ze van zichzelf ook denken en hoe ze zich ook willen laten bewieroken. Jezus zegt, zijn geen herders. En die scharen is een kudde zonder herders. En als hij daaraan denkt, en als hij dat ziet, mensen op weg naar de eeuwigheid, mensen op weg naar de rechterstoel, zonder de ware kennis, dan brandt zijn hart van ontferming en dan gaat hij ze, zo lezen we ergens anders, vele dingen leren, dan zal hij dat herdersambt en dat leraarsambt overnemen. En dan zal hij ze gaan zeggen wat ze moeten weten, wat tot hun eeuwige vrede dient. Lees ik dat er nou allemaal in, als ik tekst en woord met woord vergelijk? Lees ik dat er nou in, als ik in die eerste woorden van Matthäus 5 ook lees, Jezus, de scharen ziende, ook nu met ontferming bewogen, ook nu gedrongen en gedreven om hen de weg der zaligheid bekend te maken, nu ook gedreven om hen te vertellen wat dat is, zaligheid. Hij heeft die boodschap gesproken, zo lezen wij. En ik ga met u vanavond allereerst maar gewoon na wat hier nou eigenlijk staat. Hij heeft die boodschap gesproken op een berg. Hij is geklommen op een berg. Dat zal wel betekenen op een berghelling. Om dan vanaf die berghelling de scharen daar aan de voet van de berg toe te spreken. Op die manier draagt zijn geluid het geluid van zijn stem het verste. Op die manier in de akoestiek, in de natuur zoals de Heere die gemaakt heeft, is het voor iedereen mogelijk ook op een afstandje te horen wat hij zegt. Op een berg. Op een berg, gezeten op een berg, gaat hij ze de wet des Heeren uitleggen. Merkt u de overeenkomst? Want ga nou in uw gedachten eens terug naar het Oude Testament. Toen de Heere zijn wet gaf, was dat ook op een berg. Toen daalde God zelf neer op de top van de Sinaï. En hij sprak met zijn stem, zijn heilige geboden. En nu is hij de Zoon van God, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen komt openbaren. Nu is hij de Zoon van God die precies weet wat God met zijn wet bedoeld heeft en wat de rechte vervulling van en de gehoorzaamheid aan de wet is. Nu is hij de Zoon van God en die is ook op een berg geklommen. Maar wat een verschil. Bij die eerste berg, de Sinaï, was de bepaling gemaakt dat ze er een heining omheen moesten zetten. Dat ze de berg niet eens mochten aanraken. Dat ze op een afstand moesten blijven. De heiligheid Gods, de heiligheid van de wetgever, weerhield hen om dichtbij te komen. Maar hier is geen schutting. Hier is geen afrastering. Hier is geen hindering meer. Hier geldt niet het verbod op een afstand, gebod op een afstand blijven. Hier is Gods genade neergedaald in de Zoon van God, die verlossing komt bewerken, die vrede komt maken, die verzoening tot stand brengt, die verloren zondaren tot God terug gaat brengen. En hier krijgt, zelfs al is hij een zondaar, al heeft hij een boos en verdorven hart, hier krijgt de mens het recht van toegang. De tekst zegt dat Jezus nedergezeten was. Dat was de gewone manier, de houding die iemand die wat te zeggen had, iemand die onderwijs gaf, aannam. In de synagoge lezen we dat ook, Lucas 4, naar gebruik zoals het inderdaad altijd in de synagoge toeging. Stond iemand als hij Gods woord las, de boekrol opende en uit de boekrol voorlas. Maar als hij dan zijn commentaar daarbij ging geven, de uitleg en de toepassing ging geven, de preek ging houden, ging hij naar Joods gebruik zitten. En zo heeft Jezus ook die houding aangenomen, als een leermeester die gezeten is. En toch lees ik in dat nedergezeten ook iets van de koninklijke majesteit van deze leermeester. Hij is de profeet, en dat blijkt wel als hij zijn woord, het woord van God gaat spreken, maar hij heeft ook iets van dat koninklijke, van die koninklijke majesteit. En dan zegt de tekst tenslotte iets dat naar ons gevoel helemaal overbodig is. Hij zijn mond geopend hebbende. Ja, dat lijkt toch helemaal wel overbodig, nietwaar? Als iemand gaat spreken, dan hoef je niet eens te zeggen dat hij zijn mond geopend heeft. Dat is toch vanzelfsprekend. Ja, dacht u? Dacht u dat dit er dan staat zonder dat het er eigenlijk hoefde te staan? Had de Heilige Geest dit wel weg kunnen laten? Hoefde dit niet uit de pen van Matthäus te vloeien? Of zou het kunnen zijn dat de Heilige Geest via Matteüs daar toch ook wat in te zeggen heeft? Er staan toch geen overbodige dingen in de Bijbel? Wat betekent dat dan? Waarom staat het er? Ik denk dat het er om twee redenen zelf staat. In de eerste plaats om deze reden dat Jezus echt wat te zeggen heeft. Als er zo nadrukkelijk aan herinnerd wordt dat hij zijn mond opendeed, dan zou dat inderdaad toch wel eens in de eerste plaats kunnen betekenen dat hij wat te zeggen heeft. Dat het maar niet om een praatje gaat. Dat hij maar niet doet wat zoveel mensen doen. Praten om te praten. En wat helaas ook op een preekstoel wel eens gebeurt. Preken om te preken. Maar zonder dat je eigenlijk een boodschap hebt. Als Jezus zijn mond open doet, heeft hij wel een boodschap. En dat is een boodschap die gehoord moet worden. Dat is een boodschap die bij die mensen daar beneden aan de berg moet terechtkomen. Dat is een boodschap die hun oor moet bereiken. Dat is een boodschap die hun hart moet bereiken. Hij weet het ontzaglijke belang van zijn woorden. En ik denk dat de Heilige Geest dat ons duidelijk wil maken als er staat dat hij zijn mond geopend heeft. En dan ook heel eenvoudig deze gedachte. Want als Jezus dan een boodschap heeft, dan is dat een boodschap die ook, het ook waard is om gehoord te worden. Dan is het een boodschap die het waard is om duidelijk verkondigd te worden. Daarom spreekt Jezus niet in een onverstaanbare taal, een beetje binnensmonds mompelende, zodat de mensen wel wat geluiden horen, maar er eigenlijk niks van kunnen begrijpen. Jezus, en dat kon ook wel eens in deze woorden meespreken, Jezus opent zijn mond, omdat hij weet van Jesaja 58 dat het de roeping van Gods profeten is om uit de keel te roepen en niet in te houden en hun stem te verheffen als een bazuin. Ze hoeven zich voor hun boodschap toch niet te schamen. Dat is de les die er ook voor de verkondigers van het woord in zou kunnen liggen. Welnu, zo en met die woorden van inleiding heeft de Heilige Geest ons dus verteld dat Jezus de zaligsprekingen gaat uitspreken. Zo kwamen ze tot de scharen, tot de discipelen en tot heel die gemengde scharen. En zo kwamen ze en komen ze ook tot ons. Zalig. En dan noemt hij ze op, de armen van geest, en die treuren, en die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en de barmhartigen, de reinen van hart, en de vervolgden. Zalig zijn zij. Kun je dat geloven? Kun je dat echt geloven? Is dit een geloofwaardig woord? Gemeente, wat dacht u? Let u er nog eens even op en ik ging daar zojuist aan voorbij. Maar met nadruk mag het ons ook toch wel voor de aandacht komen dat het hier om Jezus gaat. Zijn naam wordt dan weliswaar letterlijk in de originele tekst niet genoemd en hier is het dan ook door de vertalers van de Bijbel ingevoegd, zoals u kunt zien uit het cursief gedrukte woord Jezus. Maar het is ontegenzeggelijk duidelijk voor iedereen dat dit een hele juiste interpretatie en daarom vertaling is. Degene die hier vanaf de berg nedergezeten zijnde op de berghelling zijn mond open doet en spreekt, dat is Jezus. Dat is het vlees geworden woord. Dat is degene van wie de Vader gezegd heeft, deze is mijn geliefde zoon. in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat is degene bij aan wie de Heere God in de hemel bij voorbaat zijn goedkeuring heeft gegeven. En wie God de Vader het volste vertrouwen heeft. Dat alles wat hij zegt volkomen in overeenstemming is met de wil van God. Die de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen komt openbaren. En hij kan het ook doen. Beter dan wie dan ook. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hij die van eeuwigheid bij de Vader is, bij God en zelf ook God is. Hij kent God als geen ander. En hij kent het hart van God als geen ander. En hij komt hier vertellen wie God is. En wat God doet. En wat voor volk de Heere heeft. En wat voor zaligheid de Heere schenkt. Hij kan het beter dan wie dan ook. En hij heeft ook getuigenis gegeven. Hij heeft zijn geloofsbrieven getoond, gemeente. De schare die daarbij is, ik verwees u er zojuist al naar, ze zijn ook getuigen geweest van het feit dat hij wonderen deed. En met de wonderen bevestigde hij juist zijn goddelijke zending. Met de wonderen die hij verrichtte, liet hij het weten dat de woorden die hij sprak inderdaad gesproken werden in de naam van zijn zender. En dat het die zender was die hem ook bekwaam maakte om zijn woorden te onderstrepen met zijn daden, zijn wonderen van genade. Laat het dus maar vaststaan. Als we met elkaar de zaligsprekingen gaan beluisteren, nu en in de komende weken, als God het ons geeft. Dat we te doen hebben met het alleszins betrouwbare woord van de waarachtige getuige. Jezus Christus. En zoals het hier staat, zo is het ook. En het is niet anders. Wie zijn er zalig? Wie zijn dat? Laten we dan blijven bij de kenmerken die deze zaligmaker genoemd heeft. Gemeente, vorige week ging het over een heel andere soort boodschap. Althans, een deel van de preek. Toen ik met u even stilgestaan heb bij het zesde hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Bij mensen die er heel dichtbij waren. Die door anderen zalig gesproken werden. Die zichzelf mogelijk ook wel zalig spraken. Op grond van wat zij voor de waarheid hielden. Ze hadden het goede woord Gods gesmaakt. Ze hadden de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Ze waren er heel dichtbij geweest. En ik realiseerde me vorige week dat een boodschap over zo'n Bijbelwoord nogal eens wat vrees en wat schrik teweeg kan brengen. Juist in oprecht gemaakte harten. Juist in harten van mensen die voor zichzelf bang geworden zijn. En die bij zichzelf verschillende keren hebben gedacht. En misschien bij zo'n preek ook nog wel eens extra gedacht hebben. Ben ik het, Heere? Degene die zo'n woord zich nou juist wel moeten aantrekken, zijn er in de regel gauw mee klaar. Die leggen het naast zich neer en die gaan er maar niet te ver op door. Maar juist degene die door de genade Gods gezocht en getrokken zijn en die zichzelf leerden kennen en ziende in de spiegel van Gods wet hun eigen bedriegelijk hart ook wel eens hebben waargenomen. Zij kunnen zo schrikken van zo'n boodschap. Wel nu, dan hoop ik dat juist zij, Uit wat we nu gaan horen, uit de zaligsprekingen, uit de mond van de Heer Jezus Christus. En dan zult u ontdekken, dan heeft de Heer Jezus andere dingen genoemd dan er in de Hebreeënbrief staan. Dat waren dingen die erop leken, die er heel dichtbij kwamen. Maar dit zijn dingen die het zijn en die het echt zijn. Dan hoop ik dat bij het luisteren naar deze merktekenen, deze kentekenen, hun hart moed mag krijgen. En dat we ook, luisterend naar deze boodschap, onszelf gedurig weer voor de spiegel van dit woord, van dit onderwijs van de meester plaatsen. En voor onszelf eerlijk de vraag stellen, ken ik deze dingen nu persoonlijk ook? Want dat hangt helemaal samen met zaligheid. Niet waar, dat is het woord dat elke keer weer terugkomt. Elk vers voorlopig begint met dat woord zalig. Al moet ik er dan dit nog bij zeggen. Dat het woord zalig, zoals het in de zaligsprekingen gebruikt wordt, toch wat anders bedoelt te zeggen dan wanneer wij zo door elkaar genomen het woord zaligheid in de Bijbel tegenkomen. Als ik u vraag wat is zalig, afgedacht nog van die afgevlakte betekenis die het in ons spraakgebruik heeft gekregen, die platvloerse betekenis, zalig zeg. Zo gebruiken we dat hier natuurlijk niet en zo gebruikt de Heer het in zijn woord natuurlijk ook niet. Maar als het over zaligheid gaat en over zalig zijn, en ik stel de vraag wat verstaat u daaronder, 9 van de 10, dat ik het antwoord krijg, ja dat is dat de mens gered wordt. Dat hij van het verderf, van de macht van de zonde, van de macht van de Satan verlost wordt. Dat hij tot God teruggebracht wordt, dat hij met de Heere verzoend wordt. Dat hij het heil deelachtig is, dat hij gered wordt. Ja, en dat is inderdaad ook de grondbetekenis van een van de woorden die de Bijbel gebruikt. Het woord redden. Doen datgene, maar dan door de Heere Jezus en door God. Wat een ander doet hier op aarde, een mens redt uit een verderf. Een brandweerman die een kind uit een brandend huis redt. Met gevaar van zijn eigen leven. Of een ander die een kind dat op het punt staat te verdrinken in een vijver naspringt en het eruit haalt. En het redt van de dood die al zo dichtbij leek. Zo met die beelden wordt dan ons inderdaad duidelijk gemaakt. En dat is ook naar de betekenis van het oorspronkelijke woord. Dat wordt ons duidelijk gemaakt wat de Heere gedaan heeft. Mensen uit een brandend huis halen. Zondaren van de dood, van de kaken uit de kaken van de dood verlossen. Zondaren bij het hoogste kwaad vandaan halen. En ze tot het hoogste goed brengen. En in die betekenis wordt het woord zalig heel vaak gebruikt in het woord van God. Maar hier niet. Op geen enkele plaats in de zaligspreking. Hier staat een totaal ander woord in het Grieks. Hier staat een woord dat eigenlijk nog meer omvat. Misschien is het het beste weer te geven met, en dan lijkt het een verandering, een vermagering, een verzwakking in onze vertaling. Maar toch is het dat. En ik hoop u uit te leggen waarom. Misschien kunnen we het beste vertalen met gelukkig. Maar dan met betrekking tot het echte geluk. Het waarachtige geluk. Gelukzalig, zeg maar. En wat mij betreft ook nog wel gelukzalig. Laten we het daar voorlopig op houden. En dan zijn het 8 spreuken waarin de Heere dat ware geluk laat zien. En wie het nou zijn die in dat echte geluk delen. Niet zullen delen, maar nu al delen. Er staat geen werkwoord bij al die zaligsprekingen. Natuurlijk, in onze vertaling vinden we wel een werkwoord, maar alweer cursief gedrukt. Dus dat wil zeggen, in het oorspronkelijk staat het er niet. Zalig, wie dan? De armen van geest. Zalig, die treuren. Er staat niet zalig zullen zijn, worden, niet iets van de toekomst. Nee, de bedoeling is, ze zijn het nu al. Nu reeds. De armen van geest, zaligen zijn dat. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die in dat hongeren en dorsten dus beleven dat ze overal gebrek aan hebben, want anders hoef je niet meer te hongeren en te dorsten. Ja, al hebben ze allerlei gebreken, al hebben ze het nog zo moeilijk en al zijn ze nog zo leeg in zichzelf en voor eigen waarneming en al kunnen ze zich nergens aan vasthouden en al bezitten ze geen gerechtigheid voor hun gevoel en daarom hongeren ze ernaar, Jezus zegt, en toch zijn ze zalig. Die treuren, mensen die de tranen niet uit hun ogen gewist kunnen krijgen. Mensen die een gebroken bestaan en een gebroken hart hebben en zo over de aarde gaan. Ja, Jezus zegt, dat zijn nou de echte gelukkigen. Houdt u ze overigens wel allemaal bij elkaar, al die 8 kenmerken. U moet de zaligsprekingen niet lezen alsof het volk des Heren, het ware volk des Heren, hier opgedeeld wordt in 8 categorieën. En daar heb je de ene categorie en dat zijn nou de armen van geest en dat is in hun leven nou het kenmerk, maar die weten van die andere dingen niks af. En dan heb je ook nog een categorie en dat zijn de mensen die rein van hart zijn, maar die weten van dat arm van geest dan bijvoorbeeld weer niks af. En dan heb je ook nog een categorie van de barmhartigen, maar die weten van dat treuren niks af. Nee. Het zijn allemaal dezelfde mensen. En ze worden van 8 verschillende kanten benaderd en voorgesteld. En wat de een is, dat is de ander ook. En wat de ander is, dat is de een ook. Ik geef toe dat bij de een misschien dit ene merkteken prominenter aanwezig is dan het andere. En bij een ander kan het wel weer wat anders liggen. Maar mensen die rein van hart zijn, zijn toch allemaal ook mensen die geleerd hebben wat het is om te treuren. En mensen die in deze zin, zoals de zaligspreking het bedoelt, weten wat treuren is, dat zijn ook de vreedzamen. Dat zijn ook degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. O ja, ik zei het al, bij de een is dit misschien wat meer op de voorgrond dan bij de ander. Maar het is één omschrijving van de hoogste profeet van het volk dat hij bezig is zalig te maken en waar hij aangegeven is als Heere en Heiland. En daarom, er is bijna geen ander gedeelte in het woord van God dat zo geschikt is voor het noodzakelijke zelfonderzoek als juist dit gedeelte uit de mond van de Heiland zelf. Ken ik dat nu ook? Ken ik het niet, dan val ik er buiten. Dan val ik buiten die door de Heiland zalig gesproken mensen. Ken ik het door genade wel, en ik onderstreep, ken ik het door genade wel, dan val ik onder dat woord van de meester. En dan zegt hij van mij, ik hoef het niet van mezelf te zeggen, en de mensen hoeven het ook niet van me te zeggen, en de mensen hoeven het niet eens van me te geloven, maar dan zegt hij van mij, in al mijn armoede en in al mijn gebrek en in al mijn leegheid, zalig. En dan moet u niet denken, en dat is een opmerking, en dan ben ik met die inleidende opmerkingen klaar, want ze zijn nodig, gemeente, willen we met vrucht ook het verdere onderwijs kunnen volgen. Dan moet u ook niet denken dat het hier gaat om dingen die we in aanleg zijn. Dat is ook een misverstand. Dat ben ik hier en daar ook wel tegengekomen, ook in de uitleg. Maar zeker ook als mensen erover spreken. Dat mensen dan de conclusie trekken uit die zaligsprekingen van de Heer Jezus, dat het hier gaat om dingen die in de natuur liggen. Niet waar, dan heb je van die mensen die vreedzaam van aard zijn. Die zul je niet gauw ruzie horen maken. En die zullen nooit ruzie zoeken. Integendeel, die zullen er altijd op uit zijn om vrede te stichten. En als er al wat is, om dat te sussen. En een goedkeurende opmerking maken. Niet waar? Zulke mensen heb je. Dat zijn mensen met een mooi karakter. Heel anders dan die mensen die altijd gelijk maar opvliegen. En ruzieachtig van natuur zijn. En zij zouden dan bedoeld zijn, zo denkt men dan, met de vreedzame. Die mensen die zo'n gemakkelijke, zo'n liefdevolle, zo'n vreedzame natuur hebben. Dan zou het hier gaan om iets dat ze in hun schepping, in hun mens zijn, hebben meegekregen. Maar dat is niet waar. Je hebt ook mensen die misschien wat op de achtergrond zijn en liefst maar op de achtergrond blijven en een beetje bescheiden zijn. Soms een beetje schuw, timide, niet op durven treden. En dat zouden dan de armen van geest zijn. Alweer iets wat in de natuur ligt. Anders dan die mensen die naar voren durven komen en soms wel in hele grote brutaliteit zichzelf durven presenteren. Nee. Het gaat hier niet om geaardheid. Het gaat hier niet om waarmee wij in de wieg gelegd zijn. Het gaat hier zelfs ook niet om dingen die we onszelf hebben kunnen aanleren. Het gaat hier niet om vruchten van de opvoeding. Het gaat hier niet om resultaten van onderwijs. Het gaat hier niet om allerlei trainingen die we ondergaan hebben. Het gaat hier niet om een stukje zelfbeheersing dat we misschien in een weg van veel worsteling hebben verkregen. Het gaat hier om genadegeschenken. Dingen die nou juist niet uit de natuur te verklaren zijn. Maar dingen die bij God vandaan komen. Dingen die vrucht zijn van het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Het gaat om dingen die als een geschenk, als een genadegift verkregen zijn. Wel, gemeente, ik dacht dat ik nu genoeg gedaan heb om het paadje te banen, zodat we nu tot de zaligsprekingen zelf kunnen komen. En dan hoop ik dat we straks, als we met elkaar de verschillende zaligsprekingen gaan overdenken, ook met een begeerig gemaakt hart mogen komen luisteren. En vooral ook met een hart dat daartoe begeerig gemaakt is om te mogen weten, zegt de Heere dat nou ook van mij. En als je dan onverhoopt tot de ontdekking zou moeten komen, nee, dat kan ik van mezelf niet zeggen en ik kan ook niet geloven dat de Heere dat nou van mij zegt. Dat het dan zo op je hart en op je ziel gebonden zal mogen worden, dat je geen rust meer kent voordat je het van de Heere verkregen hebt en voordat je ook deze merktekenen van het waarachtige christelijke leven zult hebben mogen ontvangen. Zalig. En laten we ons dan tenslotte op dat eerste woord uit de mond van de geopende mond van de Heer Jezus gekomen is, laten we ons op dat eerste woord dan maar concentreren. En dan zien wij dat Jezus met dat enkele woord alleen al ons laat zien wat de enige weg tot het echte geluk is. Ik hou het maar bij die betekenis, gelukkig. Je zult het met me eens zijn dat we allemaal gelukzoekers zijn. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat we allemaal een drang hebben om gelukkig te zijn? En dat we dat zoeken. Waar en hoe, dat is een andere vraag, maar we zoeken allemaal gelukkig te zijn. Hoe komt dat? Dat zit in ons. En hoe komt het dat het in ons zit? Omdat God het in ons gelegd heeft. En er is ook een tijd geweest dat de mens echt gelukkig was. Adam en Eva, voordat ze zondaren werden, er ontbrak niks aan. Ze waren volmaakt gelukkig. Ze waren volmaakt tevreden. Ze hadden geen bijzondere behoeften die ze voelden als een leegte, als een gemis, als een stuk gebrek, als een armoede. Er was anders gezegd niets dat aan hen knaagde. Er was niets dat hen neerdrukte. Er was niets dat hen met zorg vervulde. Er was niets dat hen slapeloos hield. En ze hoefden niet krampachtig te streven naar geluk en naar vervulling op deze manier of op die manier. Ze hoefden geen plannen te maken van hoe moet ik dat nou bereiken en hoe kan ik dat nou eens overkomen en hoe kan ik daar nou eens een keer aan ontkomen. Ze waren volmaakt gelukkig. We weten niet eens wat is. We kunnen het ons niet eens voorstellen. We kunnen er niet eens woorden voor vinden. Hoe gelukkig die mensen waren. We hebben het verleerd om in termen van echt geluk te spreken. Want we kennen het niet. En daarom hebben we er ook eigenlijk geen woorden voor en geen begrip voor ook. Maar neem het maar aan. Op grond van wat de Heer in zijn woord zegt. Toen hij zei dat hij alles, dat hij zag alles wat hij gemaakt had. En toen hij constateerde en zie het was zeer goed, ook die mens, gelukkig in zijn omgang met zijn medemens, in zijn omgang met de andere schepselen, in zijn omgang met zijn schepper. Er zat geen haper tussen, niks. Zo is een mens geschapen, met dat geluksgevoel, die geluksbeleving. En maakte de zonde een eind aan. Echt helemaal een eind. En vanaf dat moment kunnen we het inleven. Kunnen we het indenken. Wat er toen in de mens omging. Toen die ongelukkig werd. Dan wordt het herkenbaar voor ons. Want dat kennen we uit eigen beleving ook. Situaties waarin je geen vrede meer hebt. Waarin je je ongelukkig voelt. Waarin er een hele hoop aan je gaat knagen. Waarin er een hele hoop is waardoor je ontevreden bent. Toen de mens zondaar werd, toen ging dat beginnen. Toen vluchtte hij. Dat is geen bewijs van vrede hebben, of wel. Toen kroop hij weg. Dat is geen bewijs van gelukkig zijn. Integendeel. Toen was hij bang, is geen bewijs van gelukkig zijn. En toen hij God hoorde komen, toen sloeg de schrik hem om het hart. En hij durfde God niet meer onder ogen te komen. Was nog nooit gebeurd. Zijn geluk was weg. Helemaal weg. Het lag in scherven. Het was stuk. En dat wordt allemaal erger. Wat voor geluk is er nou nog in de wereld? Wat voor geluk hebben Adam en Eva nou nog gekend? Ze moesten het paradijs uit. En ze mochten niet terug. En Adam moest in het zweet van zijn aanschijn zijn brood eten. Ben je dan gelukkig? En Eva moest met smart kinderen baren. Is dat een bewijs van geluk? Toen ze een kind had. Jaren later stond ze met haar man bij het dode lichaam van dat kind. Ben je dan gelukkig? En die anderen, die oudste, die waren ze ook kwijt. Ben je dan gelukkig? Dat is het mensenleven. Dat is uw en mijn leven. Dat is het leven van de zondaar. En toch blijft die drang naar geluk. En je blijft het toch zoeken. En waar ga je het dan zoeken? En waar denk je het dan te vinden? En waarmee kan die onrust, want het is een stuk onrust in een mensenleven. Kijk het maar in uw eigen leven na. Kijk het maar in het leven van de mensen na. Kijk het maar in de geschiedenis na. Lees de geschiedenis van de kerk, maar ook en vooral van de wereld, van ons eigen land en van de andere landen en de volkeren. Lees de geschiedenis na. Het is allemaal streven naar toch weer gelukkig zijn. Dat verloren paradijs. We zijn er nooit mee verzoend dat we het kwijt zijn. We zijn er nooit mee verzoend dat we die situatie niet meer kennen. En we blijven zoeken, we blijven zoeken. En het allerongelukkigste is dat wij op een verkeerde manier zoeken. Dat we langs een verkeerde bemiddelen zoeken. En dat de duivel ons op een verkeerde manier meent te laten vinden. En dan zoekt de mens het in eer en aanzien. Als ik dat maar heb. Je bent ervoor bezig en je ijvert ervoor en je spant er je voor in. En je besteedt daar dag en nacht aan. Om verder te komen, om diploma's te behalen en om allerlei dingen te bereiken. Om promotie te kunnen maken. En soms gaat dat dan ook nog wel eens met allerlei ongeoorloofde middelen. Maar men zoekt het daarin. Als ik dat maar bereikt heb. En als ik dat maar bereikt heb. En als ik dat er ook nog bij. Dan. En een ander zoekt het in. Zijn gezinsleven. In de omgang met zijn vrouw. In de omgang met haar man. In het gelukkige gevoel dat je kunt hebben als je je kinderen ziet opgroeien. En toch ligt het daar ook niet in. Want daar zitten ook teleurstellende kanten in het huwelijk. En daar zitten teleurstellende kanten in het hebben van kinderen en in het opvoeden van kinderen. En niet alleen maar teleurstellende kanten, maar daar zitten er voor vele mensen ook hele verdrietige kanten aan. En al zou het allemaal gaan zoals je je wenst en al zou je inderdaad alle reden hebben om tot op zekere hoogte daarin gelukkig te zijn, dan is het nog maar voor een tijd. En dan komen er toch de dagen van de rouw en van het verlies en van de smart. En dat zijn dan nog de geoorloofde dingen. Dat zijn nog de dingen die binnen het raam van ons geschapen mensenbestaan liggen. En het verwerven van goederen. En dat op die manier wat onbekommerd door het leven heen kunnen komen. En in ieder geval geen armoede te hebben, waardoor de honger in je maag knaagt. En waardoor je je kinderen teleur moet stellen als je ze geen eten voor kunt zetten. Maar de vrede die er dan is tot op zekere hoogte gesmaakt wordt als je aan aardse goederen geen gebrek hebt. Maar de Heer Jezus zei het al en de praktijk bewijst het. Dat de mot kan komen en die maakt je kleren stuk. En dat de roest kan komen en die maakt je andere bezittingen stuk. En dat de dieven kunnen komen en doorgraven. Daarom zei Jezus al zoek het daar dan niet in. Daar ligt het geluk ook niet in. Ik zei, dan zijn dat nog allemaal de geoorloofde dingen. De Heer, de dingen die de Heer ons geeft te genieten. Maar daar zit een hengelaar aan de kant. Die heeft zijn hengel uitgeworpen. En aan de haak heeft hij een aas vastgemaakt. In de hoop dat de vis die voorbij komt in het aas zal bijten. En tegelijk in de haak zal bijten. Speculeert op de hebzucht van de vis. Speculeert van de zucht die er en de drang die er in dat vissenleven is om zichzelf van voedsel te voorzien. Maar de haak is verborgen. En pas als de vis heeft toegehapt, komt hij erachter dat er een haak ook aan zat. De bedoeling van die hengelaar was niet om die vis wat eten te geven, maar om hem te vangen. En zo zit daar naast ons leven een hengelaar aan de kant. Hij heet de mensenmoordenaar van den beginnen. Hij heet de dief. Die komt om te slachten en te verderven. En die heeft wat aas, wat hij aan zijn haak kan hangen. die heeft wat zondige begeerten die hij mensen kan voorhouden, speculerend op hun zondige verlangens, speculerend op een verkeerde drang in hun binnenste, speculerend op hartstochten die door de zonde besmeurd en besmet zijn. Er zijn er die op deze manier geluk zoeken in de verdovende middelen, in de misdaad, in het uitleven van de seksualiteit. Er zijn er die wat geluk zoeken op straat of waar dan ook. Er zijn er die langs deze weg niet tot het geluk, maar tot een nog veel groter ongeluk geraken. Die aan de haak geslagen zijn van hem die kwam om te verderven. En die pas aan het eind van alles zijn valse bedoelingen gaat openbaren. En wat komen er velen te laat tot de ontdekking dat ze aan zijn haak zitten. Ik weet niet wie van ons op deze manier met zijn echte geluk speelt. Jongeren en ouderen. Ik weet niet wie er op dit ogenblik bezig is om toe te happen en straks tot de ontdekking te komen dat je een haak in je mond hebt. Zoek het er niet. Luister naar wat Jezus te zeggen heeft. Als hij gaat vertellen dat er een andere manier, een echte, een enige manier is om echt gelukkig te zijn. Zoek het niet in het vergankelijke, zoek het niet in het aardse, zoek het nog minder in het zondige, zoek het nog minder in datgene wat helemaal van God vervreemdt en wat onrust en eeuwige onvrede over je verloren ziel zal brengen. Zoek het in de weg die Jezus hier wijst. U zegt, maar daar zie ik niks aantrekkelijks in. Begrijp het. Ik begrijp het, dit is ook een heel vreemd gedoe met die zaligsprekingen. Je kunt dat ook met je natuurlijke verstand niet bevatten. Zalig de armen. Nou, dat is toch wel totaal anders dan wat de mentaliteit van deze wereld is. Zalig die treuren. Kun je niet indenken. Kun je nou zalig, hoe kun je nou gelukkig zijn? Als je treurt, waarover dan ook, dat zullen we, als God het geeft, over een paar weken wel zien. Zalig hongerende en dorstende mensen, die dus kennelijk ook gebrek hebben. Die naar iets uitgaan en naar iets uitzien wat ze niet hebben. Hoe kun je nou zalig, hoe kun je nou gelukkig zijn als je handen leeg zijn en als je de dingen mist? Zalig reinen van hart. Is dat nou zo mooi? Is dat nou zo begeerlijk, rein van hart? Zalig die vervolgd worden. Kun je daar nou jaloers op worden? Oh, ik begrijp het best, daar snapt de wereld niks van. En daarom deze zaligsprekingen van de Heer Jezus op een hele duidelijke manier maken ze een kloof in de mensheid. Voelt u toch wel? Een kloof tussen degene die dit gaan begrijpen. Aan wie er hart dit verklaard wordt. Die hier de waarde van gaan zien. En aan de andere kant degene die hier hun schouders over ophalen en zeggen, nou dat is het voor mij niet hoor. En daar kun je mij niet mee verleiden. Maar dan één van tweeën. Als Jezus het zegt, dan is het zo, nietwaar? Zalig zijn de armen van geest. En die anderen dan, die dat niet willen wezen. En die daar ook niks in zien. En die dat liefst maar zo lang mogelijk ontlopen. En die hun rijkdom zoeken, waarin dan ook, in hun gezondheid, in hun bezittingen, ik weet niet wat. Zalig de armen. Rampzalig de rijken. Zalig die treuren. Rampzalig degene die altijd maar lol zoeken. En altijd maar plezier willen hebben. En altijd maar willen genieten. En altijd elke traan maar proberen te ontlopen. Zalig de reinen van hart. Rampzalig de onreinen van hart. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Rampzalig degene die het zoeken in de ongerechtigheid. Of in de eigen gerechtigheid. Gemeente, waar staan wij? Waar staan wij? Wat geven we voor dat volk? Begeren we er een van te zijn? Of zijn onze ogen voor het geluk van dat volk, voor dat echte geluk van dat volk nog gesloten? En zoeken we toch nog in de vergankelijke, in de bedriegelijke, in de tijdelijke, in de aardse dingen? Zijn we nog net als die rijke dwaas die het ook dacht gevonden te hebben? En die zichzelf inderdaad ook prees vanwege het feit dat hij het nou bereikt had. Ziel, gij hebt vele goederen opgeslagen voor vele jaren. Neem rust en geniet er nou maar van. Tevreden met wat je hier verkreeg. En er niet aan gedacht dat hij die nacht wel eens sterven kon. En het gebeurde nog ook. En voor wie was dat toen, die volle schuren? En wie gingen daar toen ruzie over maken, om het onder elkaar te verdelen? Is het dat wat we hebben? Of is ons hart er toch voor gewonnen en is onze geest er toch voor afgestemd om te mogen behoren bij dat volk waarvan Jezus zegt, dat zijn de gelukkigen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Amen. Psalm 146, het derde vers. Laten wij samen danken. Heere, wij mogen uw naam ervoor danken dat we vanavond ook weer uw woord hadden. Het woord dat de Heere Jezus gesproken heeft. Het woord dat van echt geluk getuigt. En wij erkennen u, Heere, als een goeddoend God dat u ook deze dingen in de Bijbel hebt laten opnemen. En dat deze dingen ook beschreven staan tot ons onderwijs. En dat u het duidelijk maakt wat dat volk van u voor een volk is. En dat u het zegt, dat zij met alle gebreken die ze hebben en met al de dingen die ze innerlijk ervaren en met al de armoede die ze in hun leven leren kennen en met al het gemis waar ze achterkomen, dat gij van zulke mensen zegt. En in mijn ogen zijn dat nu de gelukkigen, want u gaat ze het koninkrijk der hemelen deelachtig doen zijn. U gaat ze vertroosten. U gaat ze het eeuwige leven schenken. U gaat ze zelfs zo ver brengen dat ze God zullen zien. Heere, heilig uw woord aan onze harten. U weet waar we het geluk zoeken. U weet wie het zijn die het nog in de aarde zoeken. In het tijdelijke. En die er nog geen erg in hebben dat ze er toch bedrogen mee uitkomen. En dat het toch een teleurstelling is. Want hier beneden is het niet. Bekeer ze ervan, heren. Geef dat ze ontdekken dat er een groter goed is. Een beter goed. Dan alles wat de aarde biedt. Al zijn het op zich allemaal nog geoorloofde dingen. Maar ze waren nooit bedoeld om ons hart te vervullen. En ze waren nooit bedoeld om uw plaats in te nemen. Een mens mag nog zoveel hebben. Maar als hij niet rijk is in God, is het een arm schepsel. U weet wie het zijn die hun geluk in de zonde zoeken. Die hun geluk zoeken daar waar het in ieder geval niet te vinden is. U weet ook de verleidingen die er op dat terrein kunnen zijn. Met name ook voor onze jonge mensen. U weet ook die jonge mensen die op deze weg verongelukken. En die al heel gauw de ontdekking doen dat ze verkeerd gekozen hebben. En dan misschien niet eens meer weten hoe ze terug moeten. Of misschien op die weg toch door willen gaan. O God, brengt u ze dan uit de strik. Maakt u ze dan los van de haak. En geef dat zij bij u hun toevlucht zoeken. En op uw genade leren hopen. Want dat is ook voor jonge mensen het echte, het enige geluk. Denk zo aan ons, Heere. En weest u ons in alle dingen nabij. Ook als in de komende week, de week die nu aangebroken is, de familie van der Laan naar het kerkhof moet. Eerst op donderdagavond de condoliantie en dan vrijdag na rouwdienst ook nog de begrafenis. Kom daarin mee en wees erbij met uw ondersteuning en met uw genadekracht. En doe het zonder vinden, Heere, dat u juist ook in benauwde dagen, in droeve dagen, een toevlucht wilt zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ja, u krijgt gelegenheid om de familie van der Laan te condoleren donderdagavond in het verenigingsgebouw van 7:30 tot 9:00. En vrijdag zal om 1:00 hier de rouwdienst worden gehouden met daaraan volgend de begrafenis. Wij zingen tenslotte uit de 89ste psalm, het 7e vers, psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Thank you.
Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.